En daarna wordt u gelezen uit het boek van de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 13. En vervolgens ook vers 37 tot en met 41. Dus Handelingen 2, vers 1 tot en met 13 en vers 37 tot en met 41.
Nou, als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren ze allen eendrachtig bijeen. En er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldige gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar ze zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een ieder van hen. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van alle volken dergenen die onder de hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte tezamen en werd beroerd, want een ieder hoorde in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich allen en verwonderden zich, zeggende tot elkaar: zie, zijn niet al deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hen en ieder in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn, Parthers en Meders en Elamieten, en die inwoners zijn van Mesopotamië en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië, en Phrygië en Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, het welk bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen, beide Joden en Jodengenoten, Cretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. En zij ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander: wat wil toch dit zijn? En anderen, spottende, zeiden: ze zijn vol zoete wijn. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen van in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: wat zullen wij doen, mannenbroeders? En Petrus zei tot hen: bekeert u, en een ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden, en ge zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zovelen als de Heere onze God toeroepen zal. En met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande hen, zeggende: word behouden van dit verkeerd geslacht. Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt. En er werden op die dag tot hen toegedaan omtrent 3000 zielen.
Met Gods hulp willen we deze morgen stilstaan bij Handelingen 2, vers 12, 13 en 37. Daar lezen we onze tekst voor deze morgen: en zij ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander: wat wil toch dit zijn? En anderen, spottende, zeiden: zij zijn vol zoete wijn. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: wat zullen wij doen, mannenbroeders? Hoe zul jij straks de kerk uitgaan? Dat is een vraag die we vanmorgen aan het begin eigenlijk allemaal aan onszelf moeten stellen. Hoe zal ik straks de kerk uitgaan? Want we gaan nooit op dezelfde manier de kerk uit als dat we binnengekomen zijn. Hoe komt dat? Omdat we luisteren naar Gods woord. En Gods woord vraagt altijd om antwoord, een antwoord van mensen. We kunnen niet onpartijdig, we kunnen niet neutraal luisteren naar Gods woord. Onder het gepredikte woord van God gebeuren er twee dingen: of mijn hart verhardt zich en ik kom verder bij de Heere vandaan te staan, of mijn hart wordt verbroken en de Heere trekt me naar zich toe onder het woord. Hoe zult u straks de kerk uitgaan. Pinksteren predikt ons het werk van de Heilige Geest. En die Heilige Geest kan ervoor zorgen dat mensen die misschien zich in vijandschap verzetten tegen het woord, en dat zullen we straks in onze tekstwoorden ook zien, in het hart gegrepen worden, overwonnen worden en gaan buigen voor de Heere en gaan vragen: Heere, wat moeten we doen? Dat zien we vanmorgen ook in onze tekstwoorden, en boven de preek schrijven we drie reacties op eerste Pinksterdag. Dat is het thema voor de preek. Drie reacties op eerste Pinksterdag. De eerste reactie is die van verwondering, vers 12. Zij ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander: wat wil toch dit zijn? Verwondering. In de tweede plaats vijandschap, vers 13. En anderen spottende zeiden: zij zijn vol zoete wijn. En in de derde plaats verslagenheid, vers 37. Als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart. Dus drie reacties op eerste Pinksterdag: verwondering, vijandschap, verslagenheid. Onze tekstwoorden brengen ons in Jeruzalem op een heel drukke dag. Pinksterfeest, de tweede van de grote feesten die de Joden kenden. En het Pinksterfeest, dat was eigenlijk een oogstfeest. U moet weten dat de periode tussen Pasen en Pinksteren, periode van 50 dagen, de tijd van de oogst was in Israël. En als de oogst in die 50 dagen was binnengehaald, dan werden de eerstelingen van de tarweoogst voor de Heere gebracht. En ook twee broden, die eigenlijk de hele oogst symboliseerden, samenvatten. Ze werden voor het aangezicht van de Heere gebracht in Jeruzalem, in de tempel. En dat trok van heinde en verre heel veel mensen naar de stad Jeruzalem. Mensen uit het Joodse land, uit Galilea bijvoorbeeld, in het noorden van Israël. Maar ook mensen uit verre landen. Ze worden genoemd in vers 9 en vers 10 en vers 11. Kijkt u maar mee. Daar wordt gesproken over mensen uit het verre oosten van Israël. Parten en Meders en Elamieten. Dat zijn landstreken die ver ten oosten van Israël liggen. Er kwamen mensen uit het noorden, Cappadocië bijvoorbeeld. Er kwamen mensen uit het verre zuiden, Egypte en de delen van Libië. En er kwamen mensen uit het westen, Azië, overal vandaan. Joden die naar de stad Jeruzalem kwamen om daar op de Pinksterdag er in de tempel bij te zijn. Een drukke dag in Jeruzalem. Maar de schrijver van het boek Handelingen, Lucas, die richt de aandacht vanmorgen op een kleine, althans in verhouding kleine groep mensen. In vers 1 lezen we dat op de dag van het Pinksterfeest zij allen, wie zijn dat geweest? De discipelen in elk geval, de 12. En naar alle waarschijnlijkheid nog een bredere kring van volgelingen van de Heer Jezus daaromheen. Zij allen zijn eendrachtig bijeen in een huis in Jeruzalem en ze zijn daar, zo leren we uit Handelingen 1 vers 13 en 14, ze zijn daar aan het bidden. Aan het bidden om de vervulling van Gods belofte. Want de Heer Jezus had beloofd dat Hij zijn geest zou uitstorten. En die belofte, die heeft de discipelen werkzaam gemaakt. Die heeft hen tot het gebed gebracht, tot een aanhoudend gebed. En dan breekt op deze Pinksterdag het moment aan dat de Heere die gebeden gaat verhoren. Dat de Heere zijn belofte, de belofte van Pinksteren, gaat vervullen. Dat de Heere zijn welbehagen gaat volvoeren. Want het behoort tot het raadsplan van God dat zijn geest uitgestort zou worden op alle vlees. En dan gebeurt het. De Heilige Geest wordt uitgestort. Onder begeleidende tekenen, ik stip dat vanmorgen maar heel kort aan, allereerst tekenen die je kon zien, en de kinderen weten wel wat voor tekenen dat waren. Boven de hoofden van de discipelen was iets te zien dat leek op twee dingen, als we goed lezen in de Bijbel. Het leek aan de ene kant op een tong, verdeelde tongen als van vuur. En u moet weten dat in de taal van de Bijbel het woordje tong ook taal kan betekenen. Tongen verwijst naar de talen waar de discipelen straks in spreken. En anderzijds, het leek dus ook op een vlam, op vuur. Het was geen vuur, het was geen tong, maar het leek wel op die twee dingen. Dat is het eerste, ongewone, wonderlijke, dat er te zien is. Een teken dat de Heere geeft voor het oog van de mensen in Jeruzalem. Maar de Heere geeft nog een tweede teken, een teken voor het oor. Want in het huis waar de discipelen en de anderen bij elkaar zijn, daar klinkt ook een geluid van een geweldige gedreven wind. Wij zouden zeggen van een stormwind. Maar die wind zelf wordt niet gevoeld, die is er niet. Alleen het geluid van een geweldig gedreven wind. Teken voor het oor. En als de Heere die twee tekenen geeft op Pinksteren, dan heeft hij daarmee twee bedoelingen. Dan wil de Heere daar enerzijds de aandacht van de mensen gaan richten op de uitstorting van de Heilige Geest. Want dat zijn dingen die opvallen. Wat daar te zien is boven de hoofden van de discipelen is iets ongewoons. En dat geluid van een storm terwijl er misschien geen blad aan de bomen bewogen wordt, dat is ook iets ongewoons. De aandacht van de mensen moet gericht worden op het wonder van Pinksteren. En de Heere wil met die tekenen ook iets leren over het werk van de Heilige Geest. Want dat kun je vergelijken met vuur en met een stormwind. Ik laat dat nu verder rusten. En dan lezen we in vers 4. En zij, de discipelen, werden allen vervuld met de Heilige Geest. En wat gaan die discipelen dan doen als dat gebeurd is? Dan gaan ze spreken van de grote daden van God, wordt duidelijk uit het vervolg van Handelingen 2. Ze gaan spreken over de wonderen van de Heere, over het werk van de Heere in verschillende talen, zoals de Geest hun die gaf uit te spreken. En dat woordje uitspreken, dat heeft iets in zich van spreken met grote vrijmoedigheid. Daar staan ze, die discipelen. Ze spreken in verschillende talen tot al die mensen die uit zoveel verschillende windstreken naar Jeruzalem gekomen zijn. En ze spreken over de grote daden van God. Pinksteren. Maar hoe reageren de mensen dan? Wat doen de mensen dan? En dat brengt ons bij onze tekst van vanmorgen, vers 12. Wel, de mensen, vers 12 zegt, ze ontzetten zich. Ze ontzetten zich. Daar staat in het Grieks van het Nieuwe Testament een heel krachtig woord. Dat betekent, ze waren helemaal uit hun doen. Ze waren van hun stuk gebracht. Ze hadden er geen verklaring voor. Ze waren diep onder de indruk van datgene wat ze zagen, van datgene wat ze hoorden, ja ook wel van de woorden van de discipelen die gesproken werden. Ze ontzetten zich. En ze werden, zegt vers 12 vervolgens, ze werden twijfelmoedig. Dat betekent, ze kwamen in onzekerheid. In een pijnlijke onzekerheid, zo geeft het oorspronkelijke woord aan. Ze hadden geen verklaring voor datgene wat hier gebeurde, maar ze konden dat ook niet zomaar van zich afschudden. Ze werden twijfelmoedig en dan vragen ze aan elkaar, wat betekent dit toch? Wat wil toch dit zeggen? Wat wil toch dit zijn? Diep onder de indruk. Dat is de eerste reactie op het wonder van Pinksteren. Wat moeten we van die reactie denken? Welgemeend, ik denk dat het een zegen is. Als mensen onder de indruk komen van de tekenen van Pinksteren. En van de prediking van Pinksteren. Van die grote daden van God die verkondigd worden aan de mensen. Mensen onder de indruk. Dat is een zegen van de Heere, want wat is het tegenovergestelde? Dat iemand helemaal onberoerd, koud, onverschillig blijft. Nee, deze mensen, ze komen onder de indruk. Een zegen, net zoals het vandaag een zegen is als wij onder de indruk komen van het woord en van Gods handelen in ons leven. Kan dat vandaag? Ja, dat kan op allerlei manieren. Dat de Heere indrukken geeft. Dat kan bijvoorbeeld wanneer er iemand in de familie of iemand in de kring van bekenden overlijdt. Dat je diep onder de indruk bent van het sterven. En dat je het, wanneer je dat voor de eerste keer meemaakt, ik denk ook aan de kinderen, aan de jongeren, dat je dat niet alleen eng en ongewoon en griezelig vindt, want dat kan soms ook, maar dat het je opeens stilzet bij het feit, maar ik moet ook een keer sterven. Onder de indruk van de dood. Onder de indruk van de betrekkelijkheid van het leven. Als je ziet dat iemand in je omgeving die misschien naar de maatstaven van deze wereld heel gelukkig was, heel voorspoedig was, zijn geluk in één keer is kwijtgeraakt. En je denkt bij jezelf, wat is het leven eigenlijk onzeker? Indrukken. Onder de indruk. We kunnen onder de indruk komen van mensen in onze omgeving die tot bekering en tot geloof komen. Misschien wel uw vader of uw moeder vroeger. Dat heeft een indruk nagelaten. Onder de indruk van een wonder in je leven. Iets wat gebeurde en wat je niet verklaren kon. Op een wonderlijke manier ontsnapte je aan een ongeluk. Op een wonderlijke manier werd u genezen van een ziekte. Onder de indruk van de liefde van Christus als die gepredikt wordt. Of onder de indruk van de heiligheid van God. Allemaal voorbeelden van indrukken die er in ons leven kunnen zijn. Indrukken die u of jij misschien ook wel herkent vanmorgen. En zegt, ja, daar heb ik ook wel eens iets van meegemaakt. Of misschien nog heel kort geleden. Hoe moeten we over die indrukken denken? Hoe moeten we met die indrukken omgaan? Twee dingen. Het eerste, zul jij nooit proberen om die indrukken van je af te schudden. Om er onderuit te komen. Om er snel overheen te springen. Want indrukken zijn een gave van de Heere. En als we de indrukken zomaar makkelijk verdringen. Dat onrustige gevoel dat kan opkomen als we oog in oog komen te staan met de dood weer van ons afschudden. En we doen dat steeds opnieuw, dan worden de indrukken ook steeds minder en steeds zwakker. Totdat niets meer indruk maakt, zullen we indrukken nooit van ons proberen af te schudden en er onderuit proberen te komen. Dat is de ene kant. Dat is het ene gevaar, zouden we kunnen zeggen. Maar het andere gevaar, en dat is er ook, dat ik van de indrukken die ik krijg, de grond maak van mijn zaligheid. Dat ik bij mezelf denk, nu ben ik wel eens onder de indruk geweest van een preek. En ik kwam wat onrustig de kerk uit. En dus betekent dat dat de Heilige Geest ook in mijn hart werkt. En dan zit het met mij dus ook wel goed. Dat je een keer onder de indruk was van de liefde van de Heer Jezus. En dat dat je misschien wel tot tranen bewoog. En dat je zegt, en dat moment zal ik nooit vergeten. En nu zit het met mij wel goed. Gemeente, de Bijbel leert ons, met indrukken kan het twee kanten opgaan. Er zijn mensen die diepe indrukken gekregen hebben, maar die toch verloren zijn gegaan. Gods woord schildert ze ons. Denkt u maar bijvoorbeeld aan Esau. Een man die diep onder de indruk was van zijn zonde en die berouw heeft gezocht, zegt de Bijbel, met tranen. Die was er niet onbewogen onder. Die was onder de indruk. En toch, het bracht hem niet op de goede plaats. We kunnen aan onze indrukken soms genoeg hebben en dat is levensgevaarlijk. Aan de ene kant dus die indrukken niet naast je neerleggen en er niet proberen overheen te leven. Maar aan de andere kant, ga nou ook niet op die indrukken bouwen. Maak daar niet de grond van de zaligheid van, want het is geen grond voor uw zaligheid. Maar wat dan wel, vraagt iemand vanmorgen. Hoe moet ik dan wel omgaan met indrukken die ik heb? Wel, laat ze u brengen tot het gebed. Als je nou onder de indruk bent, waarvan dan ook, zoek een stille plaats op. En spreek je hart voor de Heere uit en zeg het tegen de Heere. Heere, ik ben onder de indruk gekomen van dat sterfgeval. Of van die preek. Of van dit of dat woord. Of van deze of die wonderlijke gebeurtenis. Het heeft diepe indruk op me gemaakt. Maar uw woord leert ook dat indrukken kunnen overgaan. Uw woord leert ook dat indrukken niet genoeg zijn en daarom wilt u die indrukken heiligen. Wilt u geven dat die indrukken mij mogen brengen tot het ware geloof. Maak je gebed, maak uw gebed van al die indrukken die er kunnen zijn. Ze ontzetten zich allen, dat was onze eerste gedachte. Werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander, wat wil toch dit zijn? Maar er is nog een tweede reactie, vers 13. Anderen, spottende, zeiden, zij zijn vol zoete wijn. Anderen, wie zijn dat? Dat zijn ook mensen uit die landen daar in het verre noorden of in het verre oosten of westen of zuiden van Israël. Ze zijn ook naar Jeruzalem toegekomen om het Pinksterfeest te vieren. We zouden vandaag zeggen, het zijn godsdienstige mensen. Mensen die er een reis naar Israël voor overgehad hebben om het Pinksterfeest daar in Jeruzalem te vieren. Mensen die door Gods voorzienigheid in Jeruzalem zijn gebracht op de dag van Pinksteren. Mensen die die tekenen van Pinksteren hebben gezien, die vlammetjes boven de hoofden van de discipelen. Mensen die datzelfde indrukwekkende geluid van die stormwind hebben gehoord. En die de discipelen ook hebben horen spreken over de grote daden van God. Anderen. En wat doen die anderen? Ze spotten. En ze zeggen, ze zijn vol zoete wijn. De woorden die de discipelen spreken, ze stuiten af op vijandschap. Dat is de tweede reactie. En die vijandschap neemt hier de uiterlijke vorm van spot aan. Anderen spottende zeiden, ze zijn vol zoete wijn. Wat gebeurt hier nu eigenlijk? De mensen die hier zijn en die de grote daden van God hebben gehoord, ze willen die boodschap op afstand houden. En om de boodschap op afstand te houden, gaan ze met de woorden van de discipelen spotten en ze zeggen, ze zijn vol zoete wijn. Daarmee zeggen ze dus eigenlijk, die discipelen, ze zijn dronken mannen. Dat is een oude beschuldiging, gemeente, die al aan het adres van de Heer Jezus geuit werd. Want wat zeiden de mensen van de Heer Jezus? Deze is een vraat en een wijnzuiper. Diezelfde beschuldiging die de mensen aan het adres van de Heer Jezus hebben uitgesproken, die spreken ze nu ook uit aan het adres van zijn discipelen. Ze zijn vol zoete wijn. Valse beschuldiging, maar dat is het ergste niet. Het ergste is dat ze de woorden van zaligheid die gericht worden tot hen op deze heel bijzondere Pinksterdag, dat ze die woorden van zaligheid ten diepste houden voor het gelauw van een dronken man. Gods woorden, de grote daden van God, ze zijn voor hen het gelauw van een dronken man. Deze zijn vol zoete wijn. Hoe is dat te verklaren? Hoe is het te verklaren dat de mensen op de eerste Pinksterdag zo verschrikkelijk vijandig reageren? Hoe komt dat? Het eerste antwoord wat we moeten geven is dat op Pinksteren niet alleen de hemel is opengegaan en dat de geest is uitgestort op alle vlees, maar dat er nog iets anders is gebeurd. Op die eerste Pinksterdag is de duivel ook aan het werk. En hij heeft de afgrond ook geopend. En hij heeft geesten uit de afgrond naar Jeruzalem gestuurd. Een geest van vijandschap. En een geest van spot. En ook daardoor komt het dat de mensen hier zeggen, deze zijn vol zoete wijn. Dat is het werk van de duivel. Die er ook na Pinksteren nog altijd is. Ja, wel gebonden. Zijn macht is beperkt. Maar toch, onder de toelating van God heeft hij nog bepaalde macht. En die komt hier openbaar in het spotten van deze mensen, in de vijandschap van deze mensen. Deze zijn vol zoete wijn. Maar gemeente, we moeten dieper afdalen. Er is nog een ernstiger verklaring voor deze woorden. Deze woorden komen niet alleen uit de hel, uit de afgrond. Maar deze woorden komen ook uit het mensenhart. Dit is de vijandschap die leeft in het hart van de mensen daar in Jeruzalem. Als zij de woorden van God horen, als Christus ten hemel gevaren is en vanuit de hemel zijn geest uitstort op de mensen en zijn dienaren uitzendt om het evangelie te preken, als de Heere alles heeft gedaan om mensen te zaligen, dan reageren diezelfde mensen in vijandschap. Deze zijn vol zoete wijn. En met de spot willen ze de boodschap van het evangelie op een afstand houden. En dan komt de reactie van die mensen in Jeruzalem vanmorgen heel dichtbij. Want dat is ook onze natuurlijke houding onder de prediking van het evangelie. Wij willen de boodschap van Gods woord op een afstand houden. Op allerlei manieren. Hoe dan? Vraagt iemand. Wel, dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn terwijl u keurig naar de kerk komt, maar u zich bij voorbaat al hebt voorgenomen dat u niet zult luisteren naar de preek, maar aan andere dingen gaat denken of andere dingen gaat doen. De boodschap op een afstand houden, dat is vijandschap tegen het evangelie. Naar de kerk komen, maar alleen letten op de dienaar van het woord en niet op het woord zelf. Dat is vijandschap tegen het evangelie. Je verzetten onder het woord misschien wel heel duidelijk. En bepaalde woorden direct van je afschudden. Of er misschien heel snel in gedachten alweer iets anders tegenover zetten. Dat is vijandschap tegen het evangelie. Er zijn zoveel manieren, gemeente, waarop wij de woorden van God op afstand willen houden. Vijandschap. En de spot in onze tekst is er alleen maar een voorbeeld van. Wees eens eerlijk vanmorgen, u, jij, en ik zeg het ook tegen mezelf, allemaal maar voor ons eigen hart. Zit u vanmorgen als een vijand in de kerk? Hou je het woord nog op afstand? Op welke manier dat dan ook gebeurt? Door aan andere dingen te gaan denken, heel bewust? Door je te verzetten? Door je bij voorbaat kritisch op te stellen tegenover het woord van God? Het kan er niet een vijandschap zijn. En wat doet de Heere dan? Als mensen vijandig reageren op het woord van God. Als mensen gaan spotten, zoals dat in Handelingen 2 gebeurt. Als mensen zeggen, die discipelen, uitgezonden knechten van God, ze zijn vol zoete wijn, ze zijn dronken. Laten we hun woorden niet serieus, niet ernstig nemen. Wat doet de Heere dan? Regent Hij dan vuur uit de hemel op de discipelen? Of op de mensen daar in Jeruzalem? Op de spotters? Nee. Dan geeft de Heere ook aan die spotters twee dingen. En dat brengt ons bij onze derde gedachte. Het eerste wat de Heere dan geeft, dat is zijn woord. Dat is een wonder. Gespot met het wonder van Pinksteren. In vijandschap geprobeerd om die boodschap op een afstand te houden. Gevochten en gestreden tegen het woord. En dan komt de Heere op eerste Pinksterdag. En Hij geeft aan zulke mensen, aan zulke vijanden, zijn woord. Want dan gaat Petrus staan. Hij verheft zijn stem, zegt vers 14, en hij spreekt ook die spotters aan. Nee, de Heere zegt niet, Petrus, nu moet je die mensen die je voor je hebt in twee groepen verdelen. Aan de ene kant de spotters. Aan de andere kant de mensen die echt onder de indruk zijn gekomen van het woord. En die laatste groep, die moet je meenemen. En dan moet je op een plaats ergens ver van Jeruzalem verwijderd, maar het evangelie van genade gaan preken, zodat die spotters het niet meer horen. Nee, de Heere geeft Petrus opdracht om het woord te spreken, ook tot de spotters. Petrus, staande met de elven, verhief zijn stem, sprak tot hen, en wat gaat Petrus dan zeggen? Wel, dan weerlegt hij allereerst die valse beschuldiging. We zijn niet dronken, zoals u vermoedt. Waarom doet Petrus dat? Om de bezwaren bij de hoorders weg te nemen. En hij doet dat moet ons vanmorgen ook even opvallen. Hij doet dat heel zachtmoedig. Petrus had een opvliegende natuur. Zo komen we hem tegen. Petrus had een vrijmoedige natuur. Die spreekt wel, dat blijkt ook hier weer, Handelingen 2. Maar als Petrus vals beschuldigd wordt, dan reageert hij hier heel zachtmoedig. We zijn niet dronken, zoals u vermoedt. Want het is nog maar 9 uur in de ochtend. Dat is ook werk van de Pinkstergeest, gemeente. De Heilige Geest die een mens zachtmoedig gaat maken. Die een mens van de troon afhaalt. En dan hoef je je niet meer met zo heel veel woorden te verdedigen. Alleen nog maar te verdedigen op zo'n manier dat het woord geen schade leidt. We zijn niet dronken. Het is geen gelauw van dronken mannen wat u hier aanhoort. Maar weet u wat het wel is? En dan gaat Petrus het uitleggen. En dan laat hij het licht van de profeet Joël schijnen over datgene wat er zojuist gebeurd is. Weet u wat het is? Die tongen als van vuur die u net hebt gezien boven de hoofden van de discipelen. Weet u wat het is? Dat geluid van die stormwind die het huis vervult. Weet u wat het is dat wij hier spreken in vreemde talen? Dat is de vervulling van de profetie van Joël. Het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik van mijn geest zal uitstorten op alle vlees. Petrus, hij wijst het die Joodse mannen in Jeruzalem aan vanuit de boeken van het Oude Testament. Het is de vervulling van Gods eigen belofte. En weet u wat Pinksteren betekent, zegt Petrus er dan bij? Dat betekent dat u zalig kunt worden. Want een ieder die de naam des Heren aanroept, die zal zalig worden, vers 21. Dat is het eerste stukje in de preek van Petrus. Vanuit de profetie van het Oude Testament aanwijzen wat er hier nu eigenlijk gebeurt. Maar dan gaat Petrus vervolgens ook uitleggen waarom dat nu vandaag gebeurt. Op deze eerste Pinksterdag. En hoe het mogelijk is dat de Heilige Geest wordt uitgestort. En daar richt Petrus de aandacht op iemand die ze allemaal wel kennen daar in Jeruzalem. Jezus. Die man die het land doorgegaan is en die ook in Jeruzalem gekomen is. En die zoveel wonderen heeft gedaan. En door die wonderen heeft God laten zien dat het zijn zoon is, zegt Petrus. Maar wat hebt u met die Jezus gedaan? U hebt hem, zegt Petrus, aan het kruis gehecht en gedood. Daar gaat Petrus de zonde van de mensen voor hem heel concreet aanwijzen. Kom daar zo op terug. Maar dan vervolgt Petrus: God heeft hem uit de doden opgewekt. Hij is verhoogd. Hij is ten hemel gevaren. 10 dagen geleden op hemelvaartsdag. En vanuit de hemel heeft hij, diezelfde Jezus die u gedood hebt, die u aan het kruis gehangen hebt, vanuit de hemel heeft deze Jezus zijn geest uitgestort. En dat is wat u hier ziet en wat u hier hoort. Dat is het woord wat Petrus spreekt. En dat is het eerste wat de Heere geeft. Aan mensen onder de indruk gekomen, maar ook aan spotters. Mensen die zich in vijandschap tegen de Heere en tegen zijn woord verzetten en dat op afstand houden. Is dat een wonder, ook voor u, voor jou vanmorgen? De Heere geeft zijn woord nog. Als u onder de indruk kwam, maar u vanmorgen hoorde dat onder de indruk komen op zich Hoe groot de zegen van de Heer ook is als dat gebeurt, maar toch niet genoeg is. Is het een wonder voor u dat de Heere vanmorgen komt met zijn woord? Is het een wonder voor u of voor jou als je vanmorgen moet zeggen, en ik ben nog altijd als een vijand onder het woord, want ik houd dat woord ten diepste op afstand, omdat ik niet wil breken met de zonde in mijn leven. Misschien met die ene bepaalde zonde, omdat ik niet wil buigen voor de Heere. De Heere komt nog met zijn woord. Dat zou genoeg moeten zijn, gemeente. Dat zou vanmorgen ook genoeg moeten zijn. Wat heeft de Heere dan al veel gedaan? Als hij zijn zoon gegeven heeft en die geleden heeft en gestorven is om de zonde te verzoenen. Als die naar de hemel gegaan is en als hij zijn geest heeft uitgestort op zijn discipelen, op de knechten van hem, die dan met het woord komen tot de mensen. Wat zou dat genoeg moeten zijn? En het is niet genoeg. Want we hebben het nodig dat de Heilige Geest, mag ik het eens zo zeggen, met eerbied gesproken, aan twee kanten werkt. Onder de discipelen, onder de predikers van het woord, zodat zij het woord met vrijmoedigheid, met kracht uitspreken. Maar ook in de harten van hen die het woord horen. En dat is wat er ook gebeurt op deze eerste Pinksterdag in Handelingen 2. Want dan lezen we in vers 37. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart. Letterlijk staat daar een woord dat je zou kunnen vertalen met doorboord. Ze werden doorboord in hun hart. De Heilige Geest, hij heeft die prediking van Petrus willen gebruiken als een zwaard, als een scherp zwaard, om hun hart te doorboren, geestelijk gezien. Hoe dan? Door hen heel persoonlijk te overtuigen dat zij het waren die Jezus hadden gekruisigd. Door hun heel persoonlijk te laten zien hun vijandschap en hoe erg het is dat ze zo hebben gereageerd aanvankelijk. Deze zijn vol zoete wijn, dat ze de discipelen vals beschuldigd hebben. De Heilige Geest laat hen zien hoe erg dat is. De Heilige Geest laat hen zien hoe erg het is dat ze de woorden van God voor het gelauw van een dronken man hebben gehouden. De Heilige Geest heeft hen er heel persoonlijk van overtuigd dat de vijandschap in hun hart nog veel dieper is. Dat ze Jezus aan het kruis hebben genageld. Hij overtuigt hen van zonde. En dat is nodig, gemeente. Ook vandaag. Dat is de zegen van Pinksteren. Misschien had u dat vanmorgen wel niet verwacht. U kwam naar de kerk. Het was een mooie zonnige dag. U dacht het was Pinksterfeest vanmorgen. En in gedachten zette u misschien al een streepje onder het woord feest. U hoopte dat het ook in de kerk feestelijk zou zijn. Maar gemeente, we moeten aan Handelingen 2 vragen. Waar bestaat Pinksteren nu uit? En als we die vraag nu eerlijk aan ons teksthoofdstuk stellen, zijn dan de tekenen van Pinksteren feestelijk? Wel indrukwekkend, maar feestelijk? En de prediking van Petrus, niet mijn preek, maar de prediking van Petrus, is die feestelijk? Nee, die stelt mensen schuldig voor God. Die wijst de zonde aan. En de reactie van de mensen op Pinksteren, is die feestelijk? Ze worden verslagen in het hart. En toch, Dat is de zegen van Pinksteren. Gods geest overtuigt mensen op eerste Pinksterdag. Hij overtuigt spotters op eerste Pinksterdag van hun zonde, van hun schuld. Maar hij laat ook nog iets anders zien. Hij laat ook de liefde van God zien. Want tegen wie hebben ze gezondigd? Tegen een God die zijn zoon gegeven heeft. Tegen God en tegen Christus. Tegen die Christus die ze zelf aan het kruis hebben genageld. Maar die opgestaan is uit de dood en die naar de hemel is gegaan en die vanuit de hemel, als hij in de hemel gekomen is, nee, geen vuur laat regenen over degenen die hem gekruisigd hebben, maar die zijn geest uitstort op alle vlees. God komt met zijn geest tot vijanden, tot spotters. En hij werkt in hun hart en hij laat hen zien dat ze niet maar gezondigd hebben in het algemeen, maar dat ze gezondigd hebben tegen de liefde van God. En dan wordt je hart echt een verslagen hart, een verbroken hart. Kent u dat? Ken jij dat vanmorgen in de kerk? Een hart dat verbroken is vanwege je zonde. Ja, maar vanwege het feit dat je gezondigd hebt tegen een God die alleen maar goed gedaan heeft. Dat je gezondigd hebt tegen Christus die zijn geest wil uitstorten op spotters, op vijanden. En die wil werken in hun hart. Ze werden verslagen in het hart. En weet u hoe die verslagenheid er dan uitkomt? In een vraag. Mannen, broeders, wat moeten we doen? Dat zijn diezelfde mannen, broeders, van wie ze zojuist hebben gezegd, die zijn vol zoete wijn. Maar als de Heilige Geest gaat werken in het hart, dan komt er een vraag. Wat moeten we doen om zalig te worden? En die vraag betekent niet dat de mensen daar in Jeruzalem denken dat ze er zelf nog wat aan kunnen doen. Dat ze zelf een aantal dingen moeten gehoorzamen en een aantal dingen moeten houden. Maar die vraag komt op vanuit de nood. Wat moeten we doen om zalig te worden? En als de Heilige Geest die vraag werkt in uw hart, in jouw hart, dan komt er ook een antwoord. Dat mag Petrus dan ook geven. En dan worden er op die Pinksterdag 3000 mensen toegevoegd tot de gemeente die, wat zegt vers 47 het slot, die zalig worden. Kijk, dat is het grote doel van Pinksteren. De Heere zet, met eerbied gesproken, de laatste stap naar een verloren, vijandig, spottend mens. Spotters en vijanden kunnen zalig worden. En nu de vraag naar ons toe. Kennen we die zegen van Pinksteren? Kent u, ken jij die zegen? Het werk van de Heilige Geest in je hart, waardoor je schuldenaar voor hem werd en ging vragen: Heere, is er nog een middel? Kan ik nog behouden worden? Als dat nou nog nooit heeft geklonken, vanuit de nood van je leven, vanuit de nood van je hart, val de Heere dan op deze eerste Pinksterdag nog te voet en pleit op het feit dat Hij zijn geest uitgestort heeft op alle vlees. Amen.